In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Flappen tappen, dat doen we steeds minder, maar geldautomaten zijn er echt nog wel. En die blijken gevoelig te zijn voor hacking nu de technologie verouderd raakt. Daarover praten we zo met adviseur informatiebeveiliging Jan Terpstra. Maar nu eerst, afgelopen week onthulde Microsoft officieel Windows 11. Op basis van een uitgelekte versie stelden we hier dat het vooral ging om een likje verf. Vorige week deden we dat. Nu blijkt het wel ietsje anders. Beveiliging wordt belangrijker. Skype wordt onder het tapijt geveegd. En je kunt zelfs Android-apps gaan draaien. Om deze en andere nieuwe features door te nemen, heb ik hier Jasper Bakker van AG Connect. Welkom Jasper.
Dankjewel.
Windows 11 krijgt een nieuw startmenu, krijgt afgeronde vensters. Dat hebben we allemaal gehad vorige week. Welke nieuwe zaken zijn nou opvallender?
Ja, het gaat niet alleen om het uiterlijk, zoals we allemaal weten. Het gaat ook om het innerlijk. En Microsoft probeert stappen te zetten op het gebied van betere beveiliging en daarbij aanhaken op hardware. En dat heeft wat controverse veroorzaakt. Want ja, het oude woord van systeemvereisten en minimumsysteemvereisten is weer opgedoken. Het spook.
Kan ik de nieuwe versie wel draaien op mijn PC van
ja, en het antwoord was voor veel mensen in eerste instantie nee. Al dus de PC Health Check app van Microsoft, die aanvankelijk gewoon een ja of een nee zei. Computer says no of computer says yes.
Ja, daar gaan we het dan nu over hebben. Het heeft iets met veiligheid te maken. Leg uit wat er is dat niet per se voor iedereen gunstig uitpakt.
Een beveiligingschip, de TPM, Trusted Platform Module, wat jaren geleden in geïntroduceerd is, toen heel veel controverse gaf, want Digital Rights Management, dus een liedje wat ik ergens koop, kan degene die het mij verkoopt, kan bepalen of ik het wel of niet mag afspelen op apparaten, of films, of games, of dat soort dingen. Nou, die discussie zijn...
Een ding dus dat waarbij computerfabrikanten, ik zal zeggen, onder een hoedje spelen met de contentindustrie.
Precies, die verdenking, ja. Nou, en TPM-chips zijn al jaren redelijk gewoon geworden, maar Microsoft wil TPM 2.0. En niet alle computers hebben dat. En of niet alle computers die het hebben, hebben dat ingeschakeld staan.
Ja, en op wat voor manier hangt Windows 11 daarvan af?
Nou, TPM, je kunt een beetje vergelijken als de kluis waarin jij de sleutels bewaart. Voor een andere kluis en voor je voordeur, je achterdeur, et cetera. Die TPM-chip is dus een aanhaakpunt en een bewaarpunt. En ook een manier waarop Windows zichzelf kan controleren bij het starten. Is mijn bootsector gecorrumpeerd? Is er iets wat zich voor mij meestart, zodat ik het niet kan zien? Dat valt allemaal te controleren met dingen die TPM-chip
gebruiken. Heel nuttig.
Ja, precies. Op zich heel nuttig. Ja. Zeker in huidige tijden met ransomware, staatshackers, et cetera.
Ja, maar goed, dat bepaalt dus of je wel of niet Windows 11 kan draaien. En dat is lastig.
Ja.
Wat moet je als eenvoudige gebruiker doen om dat te weten te komen en om daar dan mee om te gaan?
Een simpele versie kan zijn, druk op de startknop en tik in tpm.msc, enter. En dan krijg je een minuutje te zien, een venstertje, wat dan zegt, u heeft een TPM-chip of niet en welke versie heeft u? Heb je hem niet, dan kan het zijn dat je hem wel hebt, maar dat het dus in de BIOS uitgeschakeld staat. BIOS, ja, en nu gaan we de tech in. Wil je dat? Moet je dat willen? Ja, als je een computer hebt en je wilt hem upgraden, je bent heel benieuwd, heel nieuwsgierig, dan misschien wel. Maar voor veel mensen kan het ook gewoon zijn van, nou, ik blijf gebruiken wat ik heb, want hij doet het met Windows 10. En op een gegeven moment koop je een nieuwe en daar staat dan 11 al op.
En dat kan dus wel, want vaak is een upgrade verplicht. Je hebt een Windows update aanstaan, dus Wie weet gaat hij dat uit zichzelf uitvoeren.
Ja.
Maar als ik die chip niet heb, of niet heb ingesteld dat die wordt gebruikt, dan kan ik dus gewoon Windows 10 blijven gebruiken.
Zoals het er nu naar uitziet wel, maar zeg nooit nooit. Maar Microsoft stelt dat nu als minimum vereiste. Maar daarna is ook alweer een melding vanuit Microsoft gekomen. Want een andere vereiste is nu minimaal 8e generatie Intel Core i of AMD Zen 2e generatie. En
dat zegt iets over de spierballen van de processor.
Precies, dat zegt iets over rauwe kracht. Hoewel een moderne processor hebben ook weer aanhaakpunten voor bijvoorbeeld de veiliging. Hebben ook bepaalde gespecialiseerde instructies. Maakt het leven aangenamer voor een computergebruiker. Maar voor een computer upgraden of voor een bedrijf wat... Ja, we hebben zoveel computers staan die stammen uit het jaar 2015, 2016, niet eens zo oud. Mm-hmm. Die kunnen toch nog wel, maar die kunnen dan dus niet bij naar Windows 11 als die vereiste blijft gelden. En Microsoft heeft daarna laten weten van nou, we kijken toch even of misschien ook zevende generatie Intel Core of dat toch ook wel kan. En het gekke is, ik kan vertellen dat kan, want voor het testprogramma Windows Insider laat Microsoft de Windows 11 testbeeld die afgelopen maandagavond is uitgekomen gewoon installeren op processoren, op computers met processoren die onder die grens van de achtste generatie vallen.
Ja, want jij kwam hier binnen met zo'n EEE-PC, zo'n zak-PC bijna.
Ja, nou, wel dikke
boek. Een netboek heette dat.
Ja, precies,
ooit.
Een netboek, ja. Juist.
En die draait doet hij het op?
Nou, nee, dat doet Windows 11 het niet op. Want ik heb net tpm.msc even ingetikt.
Ook dat heeft hij dan weer niet.
Dat heeft hij dan weer niet. En hij heeft ook zeker geen achtste generatie. Kijk, hij heeft wel een quad-core op 1,5 gigahertz. Eigenlijk een dual-core met hyperthreading, een vorm van vals spelen, techpraat, blabla. Dit ding draait technisch gezien Windows 10. Ik heb hem de laatste nog geüpdate naar de 20H2, dus de release van eind vorig jaar. Daar is hij een dag en een nacht mee bezig geweest. En als je de computer start, moet je ook heel veel geduld hebben. Dus Windows draait hier op Windows 10, maar is het bruikbaar? Nee. Moet ik dus afscheid gaan nemen van dit ding? Eigenlijk wel. En okay. Windows 11, vergeet het.
Vergeten, oké. Maar er zijn meer dingen. Skype verdwijnt. Skype zat standaard in Windows 10. Ja, en zit niet meer standaard in Windows 11.
Ja, terwijl Windows...
Ja, ze er 8 miljard voor betaald hebben.
Ja, maar ze heeft Microsoft wel wat meer overnames gedaan. Die toch Nokia...
Ja. Ja,
ja,
ja.
Ja, een aankoop geeft geen garantie voor de toekomst. Nee. Zoiets.
Ze hebben er gebruik van gemaakt. Maar ook weer niet zo intensief. Hè?
Nee, want in het hele thuiswerktijdperk. Lockdowns, coronatijd. Skype, Microsoft had het al. En heeft Teams uitgebouwd. Ja. Oké, Teams heeft van begin af aan wel bepaalde functies gehad die Skype niet had. Aansluiten op je kalender, op je agenda. Dingen als SharePoint bestanden delen. Dus Teams is veel meer voor samenwerken in een zakelijke omgeving. Skype is inderdaad veel meer voor videogesprekken met ook je collega's.
Is dat, dan wordt het een vraag. Waarom zet Microsoft dan in op Teams en niet op Skype? Kun jij dat uitleggen?
Ja, ik denk om twee redenen. Eén, dat Teams al wat voorlag wat betreft die aansluiting op zakelijke functionaliteit. Je Outlook calendar, dus aanhaken op Exchange, aanhaken op SharePoint. En twee, een speculatie van mij, maar wel op basis van ervaringen met Microsoft in het verleden. Het zou best wel eens kunnen zijn dat er intern gewoon een soort stammenstrijd is geweest. De Skype groep, de Teams groep en may the best one win. De oude tactiek van Bill Gates. En dat daarin Teams team... Pun not intended. Toch beter heeft genetwerkt. Het management heeft weten overtuigen. Een betere roadmap misschien heeft neergelegd. Van op die en die punten lopen we achter op Skype. Maar dat halen we wel in.
Ja. Skype zou ooit de brug zijn tussen de internetwereld en de wereld van de telefonie.
Ja.
Is dat misschien een erfenis die Skype nu de das om doet?
Misschien wel, ja. Want Skype is altijd wel aansluitend geweest op die oude telefoniesystemen, PBX. Waar tegenwoordig toch...
Je kon abonnementen nemen en zo. Hè, en dan via Skype ook mensen bellen.
Via het Skype-netwerk naar buiten bellen, naar het echte telefonienetwerk.
Een Amerikaans nummer nemen, wat niet allemaal.
Precies. En dat doet er tegenwoordig ook steeds minder toe. Want heel veel telefonie is al gecomputeriseerd, is VoIP. Of je het nou weet of niet, of het nou bewust doet of niet.
Ja.
Skype, ik vond het wel opvallend. Twee updates van die grote updates voor Windows 10 geleden hadden we ineens een knopje rechtsonder. En dat was voor Skype. Heb je dat gezien? Van start
weet
nu
ik niet eens meer. Nee, ik heb nooit zo.
Toen dacht ik nog van, Microsoft gaat toch Skype nu weer wat naar voren brengen. Maar in Windows 11 gaat Teams naar voren gebracht worden.
Wat denk je dat ze nu gaan doen met Skype?
Ja.
Verkopen?
Ik weet niet wie zit daar op te wachten.
Dat weet ik niet.
Zoom heeft
de gebruikers van Skype. Nu,
ja, dat wel.
Toch nog wel een paar miljard.
Ja, precies.
Dat is verschrikkelijk veel.
Precies. Je kunt ook een koop doen, niet zozeer voor de software en technologie, maar voor de gebruikers. Dat is waar. Dat is waar. Maar kijk, Zoom die heeft zijn eigen platform, zijn eigen gebruikers. Diverse andere spelers. Hey, je hebt Cisco WebEx. Je hebt wat heb je nog meer? Je hebt zat van dat soort platformen. Maar het is nog steeds natuurlijk wel waardevol. Want als we teruggaan naar het normale werken of het hybride werken, is juist zo'n tool heel handig. Het videobellen.
Ja. Blijft een open vraag. Goed. Wat ook nieuw is en interessant, Windows 11 gaat Android-apps draaien.
Ja.
Hoe gaan ze dat doen?
Nou, dankzij Amazon.
Dankzij Amazon?
Amazon. Microsoft heeft mooi aangekondigd dat Windows 11 gaat Android-apps draaien. Wil niet zeggen alle Android-apps die je normaal hebt uit de Google Play Store. Voor mobiele dingen werkt Microsoft wel samen met Google, maar voor dit werkt Microsoft samen met Amazon. Even terug naar het verleden. Amazon heeft ooit een tablet gemaakt. De Fire tablet.
Fire, ja.
Precies. Is niet zo'n enorm succes geworden. Maar bestaat nog steeds. Amazon is groot genoeg om dat toch aan te kunnen houden. Die Amazon tablet draait een aftakking van Android. Voor die aftakking heeft Amazon een eigen App Store ingericht. Die App Store, daar heeft Microsoft een deal mee gesloten. En de apps die daar staan, die kun je straks via de Microsoft App Store ook op Windows 11 gaan draaien.
Ja.
Is een subset. Het is niet een kleine subset, maar het is wel een subset.
Maar wordt er dan een emulatie van Android geladen of iets dergelijks?
Nee, nee, want Windows heeft al heel erg lang, Windows 10 heeft al heel erg lang Linux ingebouwd. WSL, Windows Services for Linux. Nee. Developers gebruiken dat. Gewone gebruikers weten het waarschijnlijk niet eens.
Ja.
Maar je hebt dus in je Windows 10 heb je je hebt het fundament voor een Linux-omgeving. En als developer kun je dan dus kiezen, ik wil die Linux of die Linux-distributie installeren en gebruiken. Het is dus meer dan een paar commando's uitvoeren.
Ja, oké. Gaan we nog even naar de gaming, want Microsoft heeft al 20 jaar de Xbox.
Ja.
Komt prominenter in Windows 11. Hoe dan wel?
Ja, het is meer een marketingverhaal. Met ook een hoop techniek eronder natuurlijk. Maar Xbox stond ooit voor die gameconsole. Xbox is tegenwoordig veel meer voor gaming by Microsoft. Of gaming van Microsoft, gaming met Microsoft. Net zoals je de Surface was oorspronkelijk een tablet. Heel oorspronkelijk eigenlijk die tafel, weet je nog? Die grote koffietafel.
Ja.
Maar Surface is tegenwoordig ook muizen en koptelefoons, et cetera. Dus Xbox is een merk voor gaming. En heel veel gaming technologie, gerichte technologie die in de Xbox zitten, gaan ook naar Windows 11 komen. Wat dan beter beeld geeft, minder zwaar gebruikt van een grafische kaart om toch een heel grafisch geweld neer te kunnen zetten. En natuurlijk het idee van je account gebruiken en cross-platform play.
Ja, maar Windows 11 wordt dus, maakt je PC dus meer een gaming machine dan die eerst was?
Op bepaalde punten wel. En misschien ook aantrekkelijker voor gamers. Je hebt boven je PC staan die misschien krachtiger is dan wat je beneden hebt staan. Dan kun je het heen en weer streamen. Je hoeft dus niet een tweede PC of een tweede Xbox te kopen. Je kunt die twee dingen ook meer op elkaar aansluiten. En van de een naar de ander laten streamen. Ja. De game, om te spelen. Niet alleen maar streamen als video kijken, maar ook echt als bedienen.
Je zei al, er is een insider preview. Hoe kun je die gebruiken?
Ga naar insider.microsoft.com of insider.windows.com.
Google dat, ja.
Of Bing het, ja. Ja. En daar kun je gratis aanmelden dat je insider wilt worden. En dan kun je een beta installeren op een computer die in aanmerking komt voor, ja, er komen weer die systeemvereisten.
Oh ja.
Of toch niet. Of in een virtuele machine. Nou ja, dan kan het allemaal lekker technisch worden. Een leuk dingetje wat ik trouwens al voorbij zag komen. Een collega van de Amerikaanse site Windows Central. Die heeft conclusie getrokken dat eigenlijk de kern van Windows 11 al af is en al uit is. Namelijk, die is al aan Windows Insiders ter test gestuurd. Als de Windows 10 21 H2 release. Dus de update die eind dit jaar uitkomt.
Oei.
En die vernieuwde App Store, die in Windows 11 heel anders gaat worden. De Android-apps, het uiterlijk met afgeronde hoekjes en meer van dat soort dingen.
Ja.
Dat is allemaal erbovenop. Dat komt in de loop der tijd erbovenop. Want dat is redelijk losgekoppeld.
Aha, dus het komt niet allemaal in één keer binnen.
Precies. En ja. Dus de kern van het OS zou dus al heel erg lang al in beta zijn, zonder dat het als zodanig gezegd is.
Ja. Wie een geschikte PC heeft, krijgt die dit allemaal automatisch binnen als een soort update van Windows 10? Of moet je daar toch meer speciaal voor kiezen?
Daar moet je echt wel voor kiezen. Als je dus je hebt aangemeld als Windows Insider en dan op je computer een Windows 10 beta draait, een Insider Preview, zoals het zo mooi heet, dan kun je daarin kiezen in instellingen voor kijken of er nog updates zijn. En dan kun je de melding krijgen, afhankelijk of je in het developer kanaal zit of het er zit nog een tussenkanaal en dan pas het release kanaal. Dus afhankelijk in hoe vroege fase je zit, kun je dan te zien krijgen, er is een update voor deze beta van Windows 10 of er is een Windows 11. Preview build en wil je die installeren.
Dus als je denkt, misschien gaat mijn PC wel langzamer draaien op Windows 11 dan hij doet op Windows 10, dan kun je er nog even vanaf zien.
Absoluut.
En zou dat zo zijn?
Nou, zoals het nu uitziet niet. Microsoft heeft ook weer flink aan zitten schaven. Ze beloven ook dat updates voor Windows 11 40% kleiner zullen zijn dan nu met Windows 10. Maar hoe is verder nog niet uitgelegd. Dus ja, het belooft weer beter, sneller, fantastischer te zijn. Maar ja, dat is ook wat makkelijker als je de systeemvereisten daar legt.
Oké, en je wees hoog in de lucht.
Sorry. voor de kijkers thuis, omhoog.
Precies. Oké, dankjewel voor je commentaar op Windows 11. Jasper Bakker van AG Connect.
Digitaal.
Naarmate we minder met cash betalen, neemt de behoefte aan geldautomaten af. Sommige banken laten je tegenwoordig zelfs betalen als je briefgeld wilt opnemen, bijvoorbeeld boven een bepaalde grens. En dan hebben we het nog niet eens over het risico op plofkraken. Een nieuw onderzoek van securitybedrijf IOActive legt een nieuw risico bloot. Hacken door middel van misbruik van Near Field Communication, oftewel NFC. Moeten we daar bang voor zijn? Dat vragen we aan adviseur informatiebeveiliging Jan Terpstra. En dat doen we door noodzaak telefonisch. Jan, wat is hier aan de hand?
Wat er aan de hand is, is dat meneer Josef Rodriguez, een van de onderzoekers van dat bedrijf wat je zojuist noemde, een NFC-module in een Android-telefoon zodanig heeft weten te manipuleren dat hij data probeert uit te wisselen met een NFC-reader die buiten de normale specificaties is. En misschien dat ik even kort voor de luisteraar moet uitleggen hoe dat NFC nou werkt.
Ja, graag.
Als je een NFC-kaart, en dat kan een bankkaart zijn, maar ook je, bijvoorbeeld je pasje voor de sportschool. Als je dat bij die laser houdt, die laser heeft een soort elektromagnetisch veld om zich heen. Dat triggert de chip in die NFC-kaart en die spuugt vervolgens zijn gegevens uit. Hè. Die laat weten, ik ben een NFC-kaart van dit type. Daar hangt een hele identificatie aan en daar hangt ook nog een heleboel data achteraan. Als je nou die data manipuleert buiten de specificaties van NFC, dan bestaat de kans dat je die NFC-laser iets anders laat doen waardoor die, dan waarvoor die gebruikt is.
Ja, maar dan moet je ofwel in de software van die Android-telefoon ofwel in die chip moet je iets anders stoppen dan er van nature in zit.
Ja, voor die chips zijn gewoon emulatoren. Die draaien op allerlei platforms. Dus je kunt die telefoon, die chip die in die telefoon zit, kun je op een andere manier opvoeden. Dat je dus niet meer de standaard van de normale NFC-communicatie doet. En als die NFC-laser bijvoorbeeld in een pinapparaat zit, of voor mijn part in de koffieautomaat op je werk, of in een geld-uitgiftemachine, dan bestaat de kans, en die kans is er met redelijke zekerheid, dit is nog maar een proof of concept, het is meneer Rodriguez nog niet gelukt om de jackpot uit zo'n geldautomaat te halen, okay. Maar dan bestaat de kans dat je die machine dingen laat doen die waar die niet voor bedoeld is. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je zo'n machine op slot zet. Hè? Dan is die ATM of die pinautomaat, dat is gewoon een baksteen geworden, want je kunt er niets meer mee. Mm-hmm. Een mogelijkheid die hij ook heeft beschreven, en dat vind ik iets waar de criminelen toch wel in geïnteresseerd kunnen zijn, dat je ook zo'n apparaat kunt gijzelen. Dus door een bepaalde manipulatie van de NFC-laser kun je het achterliggende apparaat blokkeren. En door een andere manipulatie met de NFC-laser kan je dat ding weer deblokkeren. Dat zou dus de mogelijkheid geven om los geld te vragen voor het weer in gebruik nemen van de pinnummer of van de geldautomaat. Nou, voor de geldautomaat lijkt me dat niet een echte reële oplossing, want die wordt op afstand gewoon opnieuw opgestart, opnieuw geladen met software. En dan is het probleem verholpen. Maar voor pinterminals kan ik me wel voorstellen dat dat lastig is, want die kun je niet zomaar straffeloos op afstand updaten. Nou,
Oké, dan zeg je, moet ik eventjes dit verhelderen. Met pinterminals bedoel je dus de apparaten die worden gebruikt voor
pinbetaling. Het kastje wat bij de benzinepomp staat. Ja. En een ATM, dus een geld-uitgifte-automaat, dat is dat ding wat wij in de populaire benaming geven, de flappertapper.
Ja, oké. Dus dat klinkt allemaal best wel vervelend. Hoewel je dus zegt, het leegtrekken van een flappertap, dat is nog even niet aangetoond. Wat is nu het gevaar precies? Is NFC achterhaald of kan er ergens beveiligingssoftware worden geïnstalleerd? Wat doen we nu?
Twee dingen. Vaak is die NFC-functionaliteit sterk geïntegreerd met het achterliggende apparaat. Dus als het met het NFC misgaat, dan zou je de functie van het achterliggende apparaat kunnen manipuleren. Daar heeft hij een proof of concept van gemaakt dat dat inderdaad werkt. Wat hij oppert als mogelijkheid is dat hij de achterliggende geldautomaat zodanig weet te manipuleren dat dat ding zeg maar de jackpot uitspuugt. En dat lijkt me niet heel reëel. Zeker niet in West-Europa, want in West-Europa wordt die NFC-chip in die pas alleen maar gebruikt om de geldautomaat te waarschuwen, er komt een NFC-bankkaart aan en dan doet je dat klepje open waar je je chipknip in kan, je bankpas in kan stoppen.
Ja, want geld opnemen doe je niet contactloos. Je steekt dat ding in een gleuf en dan ga je dan alsnog je pincode in toetsen.
Ja, en hij leest ook niet het NFC-gedeelte uit van de kaart. Hij leest gewoon die chip die erin zit, die we al enige tijd kennen in heel veel van die smartcards. De communicatie geschiet met die chip. En die NFC, nogmaals, is alleen maar om de geldautomaat te waarschuwen. Doe het klepje open, want er komt een bankkaart in. Zou je dat proberen met de kaart die je gebruikt voor de sportschool, gaat het klepje niet open.
Nee. Ja, die onderzoeker, volgens hij het Josep Rodriguez, die naam heb je genoemd, die wil volgens Wired de details van zijn hele verhaal delen, zodat betere beveiliging mogelijk wordt. Is dat inderdaad nodig in dit geval?
Ik vind wel dat je ook hier weer de manier, de werkwijze van responsible disclosure zou moeten volgen. Dat betekent dat je op een nette manier de fabrikant waarschuwt over het betreffende probleem. En dat je ook voldoende details geeft aan de fabrikant dat ze in staat zijn om binnen redelijke termijn dat op te lossen. Doet hij dat niet, dan ga je wat meer druk uitoefenen. En na een bepaalde periode publiceer je de gegevens over die kwetsbaarheid gewoon in zijn algemeenheid. Zodat andere onderzoekers zich daar ook mee bezig kunnen houden. Het gevaar is dan wel dat die data door kwaadwillenden wordt gebruikt.
Ja, maar de makers van dit soort automaten die moeten dus in overleg treden met Di Rodriguez. Dat is wat zij horen.
Dat heeft hij al gedaan. Ja, dat heeft hij inmiddels al gedaan. En de betreffende fabrikant van geldautomaat, waar het hier dan, zeg maar, dat proof of concept van gemaakt is, heeft meneer Rodriguez gevraagd om voorlopig nog niet die technische gegevens van de mogelijke kwetsbaarheid te publiceren. Zodat zij in ruime mate de tijd krijgen om het probleem zelf op te lossen.
Ja, duidelijk. Jij wou wat zeggen, Jasper.
Ja, want ik proef hier een beetje een OV-chipkaart gebeuren. Je krijgt hier redelijke tijd. Ben ik helemaal met je eens, Jan. Maar je krijgt hier het probleem van de fabrikant van de automaat, de klant, de bank of de winkel of de creditcardmaatschappij en dan de uiteindelijke klanten daarvan, de benzinepompen, de winkels, et cetera. Dit gaat een tijd duren hoor, voordat die apparaten gefixt of vervangen zijn of geüpdate zijn.
Ja, nou zal het zo zijn dat bij een goed ingericht apparaat de functionaliteit van de NFC-lezer compleet losgekoppeld staat van het achterliggende apparaat. Want dat ding doet alleen maar, ik lees dat ding uit en er komt een ja, een nee of een serienummer of iets anders uit. Ja. Als je een verregaande integratie hebt, dat bijvoorbeeld al die functies op één chip zitten en sterk met elkaar verbonden zijn, dan bestaat inderdaad de kans dat je van deze methode misbruik zou kunnen maken. Nou is er al geopperd, moeten we dan het NFC niet gaan upgraden? Maar je moet je voorstellen, NFC zit tegenwoordig zelfs in het papieren theaterkaartje wat je krijgt in je boarding pass. In werkelijk alles, in de hele kledingvoorraad die in kledingdistributeurs in het magazijn hangt. Dus het wordt heel erg lastig om die technologie, die eigenlijk, het is een proven technology, het is een commodity, want iedereen gebruikt het, om ervoor te zorgen dat dat uiteindelijk vervangen wordt door een iets sterkere manier van communicatie binnen NFC. En dat gaat, denk ik, zeker 15 tot 20 jaar duren. En dan moet je ook nog de compatibiliteit van de oude systeem mee sjouwen. Want er blijven allerlei apparaten en theaterkaartjes en andere voorraadbeheersystemen die niet meteen geüpgrade worden. Dus er komt een situatie waarbij straks het oude NFC nog gewoon gebruikt wordt en langzaam wordt vervangen door NFC. En nogmaals, dat gaat 15 jaar duren op zijn minst.
Oké, prima. Voorlopig dus eerst overleg nodig tussen de hacker Josep Rodriguez en de maker van de geldautomaten. Bedankt, adviseur informatiebeveiliging Jan Terpstra. Ook bedankt, Jasper Bakker. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcasts. En daar vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR digitaal, graag tot volgende week. Dag.
BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.